Deel 1, de kern van de boodschap, daar gaat het vanmiddag over. Doelen van de kerk, de kern van de boodschap. En we gaan 10 versen lezen uit 1 Korinthe 15. En ik hoop dat u oplet, en dat doet u altijd natuurlijk, en jij. En je weet, hè, wie doordat hij kinderdienst doet, of tienerdienst, of zoals anderen het ziek thuis zijn, je kunt altijd de volgende dag op de website kun je de boodschap terugbeluisteren. Dat is een mooie zegen, een van de vele zegeningen van onze website. En ook iedere dag kun je een frisse nieuwe Bijbeltekst lezen. Die verschijnt iedere dag nieuw op onze website. Om je te triggeren om die website regelmatig te bekijken. Paulus schrijft daar 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. En hij schrijft: broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schrift staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters, tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben, en zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven, etcetera. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade, hoe dan ook. Of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, die door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Paulus schrijft deze eerste brief uit Korinthe in het jaar 55 na Christus. 55 na de geboorte van Christus, zo om en nabij. En hij schrijft die brief vanuit Efeze. Dus je moet je goed realiseren dat er nog geen 22 jaar tussen de opstanding van Jezus uit de dood, zijn hemelvaart en het schrijven van deze brief zit. Nog geen 22 jaar. Een kortere tijd dan de gemeente bestaat, onze gemeente. En daarom kan hij ook schrijven in vers 6, dat de mens aan wie Jezus verschenen is, dat er een aantal zijn overleden, een paar, maar dat de meesten nog in leven zijn. Met andere woorden, je kunt het navragen aan deze en aan gene. Ze hebben allemaal Jezus gezien na zijn opstanding uit de dood. Petrus zei dat ook, toen hij predikte in Handelingen. Hij zei, je kunt het nagaan. Het is niet in een uithoek gebeurd, jullie waren erbij, jullie en jullie kinderen en jullie buren, jullie hebben het allemaal gezien. En dat prediken we. Dat is krachtig hoor. Zij konden de getuigen er nog bij roepen, wij niet meer. Nou, dan gaan we naar vers 1. Vers 1, broeders en zusters, zegt Paulus, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is. Wauw. Wat is het evangelie? Het evangelie is, hoor goed, het is het onderwijs van Jezus en het is het onderwijs over Jezus. Het onderwijs van Jezus is goed nieuws, is evangelie. Dat heeft hij zelf gebracht. maar ook het evangelie over Jezus, wat de evangelisten hebben gebracht toen ze hem beschreven. Toen ze over zijn leven schreven, ook dat is evangelie. En de brieven die eruit zijn voortgekomen. En Paulus zegt, ik herinner je aan dat evangelie dat ik jullie verkondigd heb. Hij noemt het een fundament. Maar als je naar de King James Version kijkt, of je kijkt naar de Statenvertaling, dan staat daar niet het fundament, maar er staat in het welk u ook staat. Dus het evangelie in welke u ook staat. En als het goed is, ja, even kijken. Hebben we hier bloempotjes? Ja, heel goed. En dan pak ik natuurlijk de mooiste voor de camera. Dit is, die witte pot staat symbool, is niet het evangelie, staat symbool voor het evangelie. Die, hoe heet die roos ook alweer? Kerstroos. Die kerstster, oké. Oh ja, dat is waar, kerstster, ja. Die kerstster, die plant, die staat voor ons. Die moet in de aarde staan. Staat die niet in de aarde, gaat die dood, want die wortels kunnen geen voeding tot zich nemen. Staat die niet in de aarde en wordt die kerstster groter, dan kukelt die om. In dat evangelie staan we. Maar als ik u vraag, ik geef u 3 A4'tjes en een pen die lekker schrijft. Hoeveel van het evangelie en de uitspraken van Jezus kunt u opschrijven en principes? Uit de parate kennis, hoeveel? Dus we hoeven ons niet te vervelen in 2025, broeder Paul. Amen? Oké, ik zet hem even hier neer. Dus het maakt geen deel uit van het preesteam hoor, schrik niet. Maar. Dit is dus heel belangrijk, hè? En dan zegt hij nog iets heel belangrijks. Hij zegt, en dat is in vers 2, laten we dat ook maar lezen, want eigenlijk zijn al die versen, kun je niet overslaan, maar goed. En dat evangelie is uw fundament en uw redding, en dan komt die bijzin. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Dus er is een voorwaarde aan verbonden. Het evangelie is onze redding. Als wij tenminste vasthouden aan die boodschap die verkondigd is. Anders zijn we tevergeefs tot geloof gekomen. Het is zo duidelijk als het maar kan. Stel je voor, je zit op de oceaan. En je bent van je mooie cruiseschip afgevallen. En je zit in je rubberboot. Gelukkig had je een rubberboot. Nou, je blijft lekker dobberen, je hoeft niet te zwemmen. Je zit in je rubberboot. Je verdrinkt niet in die oceaan zolang je in die rubberboot zit. Maar als je die rubberboot vaarwel zegt, duurt het niet lang of je gaat zo naar beneden. Amen. En dat is het evangelie. Daarom moet je, daarom zegt Jezus, strijd om in te gaan. Want we worden aangevallen. Echt waar. En, niet, en die brandende pijlen zien we niet eens, want we hebben vaak niet eens het onderscheid dat we zien dat iets van de vijand komt. We denken dat het een omstandigheid is of een gedachte van onszelf, of, maar vergis je niet. Die pijlen zijn heel subtiel. En dan gaan we naar vers 3. Dan zien we hoe krachtig dit is. In vers 3 lezen we het volgende. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, dus de kern van dat evangelie, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dus een successie, dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij begraven is en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Paulus heeft het evangelie ontvangen van anderen. Die hebben het aan hem doorgegeven. En Paulus geeft het ook weer door. En het is onze taak als gemeente en als individueel gemeentelid om dat evangelie ook door te geven. Het zij vanuit een collectief, het zij individueel. Dat is onze taak. Nou zit deze wereld niet te wachten momenteel door allerlei vooroordelen en leugens op het evangelie. Nochtans blijft de boodschap. En luister goed hoe het er staat. Wat zegt Paulus? Christus, dit is de kern van het evangelie, dit is de kern. De hardcore. Christus is voor onze zonde gestorven. We hebben het avondmaal gevierd. Christus is voor onze zonde gestorven na de schriften. Naar de schriften. Dus met andere woorden, het stond al in het woord van God dat hij voor onze zonde zou sterven. Dat is een dubbele bevestiging. En hij is begraven en hij is op de derde dag opgewekt naar de schriften. De profeten hebben het aangekondigd. We kunnen 300 profetieën kunnen we terugvinden die allemaal op Jezus betrekking hebben. Een zesde van die profetieën, die zijn heel accuraat. Over het bedrag wat betaald is om hem te verraden. Waar hij geboren werd. Hoe hij zou prediken in gelijkenissen. Hoe hij zou sterven. Dat hij zou worden doorboord. Dat zijn klederen, dat ze daarover zouden gaan dobbelen. Dat ze zich, noem ze op. Ik kan daar wel uren over praten. Dat ga ik niet doen. Dus je hebt het getuigenis van de profeten. Die allemaal zijn vervuld in het leven van Jezus. En wat heeft Jezus het waargemaakt? Wat een Messias hebben wij in hem. Het dringt niet altijd tot ons door, maar wat is die man groot. Nog steeds, hij is zo groot in zijn onderwijs, in zijn persoonlijkheid, in zijn kracht, in zijn salving. En hij beantwoordt aan de profetieën. De meeste zijn uitgekomen, welke nog niet, die betrekking hebben op zijn wederkomst. Die moeten nog vervuld worden. Maar ik heb goede moed dat hij terugkomt, omdat ik die andere evangeliën en profetieën bedoel ik, ken. Zijn uitgekomen. Het is niet voor niks dat we hier zitten. We realiseren ons dat niet. Maar het komt door de kracht van het evangelie. Als het alleen een verhaal zou zijn geweest, goed verzonnen verhaal, waren hier niet gezeten. Echt niet. Als er geen Heilige Geest in het spel is, hadden we hier niet gezeten. Kijk maar hoe moeilijk het is om te geloven soms. En hoeveel mensen het niet kunnen geloven. Om allerlei redenen. Dus dit is de kern van het evangelie. Hier kunnen we niet over onderhandelen. Christus is voor onze zonden gestorven naar de schriften. Hij is begraven en op de derde dag opgewekt naar de schriften. En hoe weten we dat zeker? Want het zegt Paulus maar, hè? Maar Jezus zegt het ook. Kijk maar als we naar Lucas gaan. Lucas 24. En dan, het gaat natuurlijk over de Emmausgangers, hè. En dan zijn die twee mannen zijn in gesprek, en we kennen het verhaal denk ik wel. En op een bepaald moment komt er een derde man, die gaat erbij lopen. En die zegt zo quasi geïnteresseerd, waar hebben jullie toch over? Waar zijn jullie toch zo druk over aan het praten? En dan lezen we vanaf vers 18, Lucas 24 vanaf vers 18... En dan gaat een van hen, dus Cleopas, die gaat Jezus antwoorden. Maar hij heeft geen idee dat het Jezus is, want voor hem is Jezus dood. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar in deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. Een machtige profeet, in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. En onze hoge priesters, leiders, hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En dan vertelt hij verder over de vrouwen. En dan gaat Jezus antwoord geven. In vers 25, wat zegt Jezus? Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Hoor je dat? Jullie geloven niet in alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften, dus het Oude Testament, over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Het stond aangekondigd in het Oude Testament. En Jezus verwijst naar het Oude Testament. En hij zegt, hier staat over mij geschreven. En daar staat over mij geschreven. Zie je niet dat de Christus moest lijden, Jesaja 53? Wat staat er? En zo openbaarde hij de schrift. Zie hoe krachtig het woord van God is. Zie hoe sterk het evangelie is. God heeft het van tevoren al bekendgemaakt. En Jezus komt in de geschiedenis. En hij is niet alleen uniek. En hij is niet alleen de meest invloedrijke mens ter wereld. Maar hij vervult al de dingen die in de schrift staan. Dus je hebt het profetisch getuigenis wat staat als een huis. Dan heb je het leven van Jezus dat staat als een huis. Want wie van ons kan hem overtuigen van zonde? En dan heb je nog het getuigenis van de leerlingen van Jezus, waarvan er 11 de marteldood stierven, omdat ze Jezus hadden gezien na zijn opstanding uit de dood. En Paulus zegt, er zijn er nog 500, van wie er de meeste nog in leven zijn. Ga maar uitzoeken. En uiteindelijk, degene die deze brief schrijft, Paulus, die heette niet altijd Paulus, die heette Saulus en hij was een schriftgeleerde. En waar was deze man mee bezig? Deze schriftgeleerde. Hij was bezig om de kerk te verwoesten. Hij was totaal niet geïnteresseerd in Jezus. Jezus was een vloek. En zijn volgelingen moesten worden uitgeroeid. Maar wat gebeurt er met hem? Hij ziet ook de opgestane Jezus in een visioen. En het is zo heftig dat hij 3 dagen blind is. Het licht is zo scherp dat hij 3 dagen blind is. Bovennatuurlijke blindheid denk ik ook wel eens. En wat gebeurt er? Jezus verscheen dus in een visioen. En hij valt van zijn paard en hij is 3 dagen blind. En hij hoort de stem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan zegt hij, wie bent u, Heer? En dan zegt die stem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Wat leren we hieruit? Dat de kerk het lichaam van Jezus is. Want Jezus was bij de Vader. Ja. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn ambassadeurs van Jezus. Daarom moeten wij ons leven serieus nemen. In het licht van Gods woord en in de grote opdracht. Maar wat gebeurt er ook? En dat vind ik zo mooi. Dat zie je steeds. Saul die zat dus daar in Damascus, ook weer in het nieuws tegenwoordig. Hij zat daar in het oude stad Damascus en hij vroeg zich maar af, wat gebeurt er verder? Wat nu verder? Ik kan niks zien. Wat? En hij was helemaal aangeslagen omdat hij had ontdekt, hey, ik heb mijn leven bijna vergooid, ik heb alles verspild en hoe moet het nu? Maar hey, hij had God ontmoet en dat maakt verandering. Als je God ontmoet, dan komt er verandering. En dan stuurt God een discipel, niet een apostel, niet een profeet of een blabla, een bisschop. Hij stuurt een discipel en die gaat naar Saul en die verkondigt aan Saul het evangelie, dat wij ook gehoord hebben. En Saul wordt een nieuwe bekeerling en zijn ogen gaan letterlijk en figuurlijk open. En wat hebben we veel aan Saul, later Paulus, te danken. Het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft hij geschreven. Dat is het evangelie. Dat is de kern van het evangelie. En wat wij als kerk ook gaan doen, we moeten heel veel doen dit jaar, echt waar. Echt waar, het is echt heel veel. We moeten het onderwijs blijven verzorgen en dat moet bijbelgetrouw zijn. We moeten het diaconaat doen en het pastoraat. En dat is ook intensief, want het is vaak 1 op 1 en het zijn meerdere uren in de week. We moeten nadenken over de koop van het gebouw. Alles moet geregeld worden. We moeten nadenken over de koopakte, wat erin komt. We gaan onderhandelen verder over allerlei zaken. En daarom is het zo belangrijk dat wij getrouw zijn als individu. Toen ik bij Ajax speelde, in de jeugd, maar zeker bij de amateurs, ik heb het voorbeeld jaren geleden wel eens gebruikt, toen moesten we een ijzeren doel tillen. Dat stond bij Voorland, toen stond het oude Ajaxstadion er nog. En die doelen waren loodzwaar. Die hadden dus de grootte van een echt doel, maar het was niet van hout, het was van ijzer. Weliswaar hol gelukkig, anders was het niet te doen, maar loodzwaar. En dan moesten we met een aantal jongens moesten we het doel tillen en naar een plek brengen, zodat we konden voetballen. Maar een hele hoop grappenmakers, als dat het doel was bijvoorbeeld, die pakten ook dat doel, maar die tilden niet. Die trok alleen een heel moeilijk gezicht zo. Van, denk je, oh, ze kunnen ieder moment door hun rug gaan, maar ze tilden geen fluit. Laat dat niet van ons gezegd kunnen worden. Want dan zijn we fariseërs. Dan zijn we fariseërs. Jezus had niet zoveel moeite met heel veel, maar met fariseërs had hij moeite. Laten we mensen zijn als één stuk. En je bent niet volmaakt. En je maakt fouten. En je raakt teleurgesteld. En je raakt gefrustreerd. Ik ben ervaringsdeskundige. Maar hou vol. Want je verandert wel hoor. Je groeit, je blijft niet, tenminste dat hangt van ons af, maar we blijven niet op een niveau. Maar dit is de kerngemeente, wat we ook gaan doen, en we moeten en mogen veel doen, ook die brunch of lunch, hoe je het ook noemt, de 19e, dat is allemaal prachtig, maar het gaat om de kern van de boodschap. Het gaat erom dat de mensen horen dat ze verloren kunnen gaan, en dat ze Jezus nodig hebben. En als we dat nu zeggen, we rennen naar buiten met een paraplu, heel veel mensen zullen niet luisteren, zullen denken dat we gek zijn, omdat ze niet weten waar het om gaat, omdat ze geen kennis van zaken hebben. Het woord de Bijbel is en blijft ons uitgangspunt. Er zijn heel veel gemeenten, ook moderne gemeenten, die zijn aantrekkelijk voor jonge mensen door de muziekstijl, door licht, door rook op het podium. Ik moet altijd lachen omdat die rook, ik denk wat een onzin, waar is die rook goed voor? Is dat om de boodschap te, ik weet niet, of dat we een beetje wennen aan de opname, dus dat we niet zo schrikken als we in de wolken, ik snap het niet, nou ja goed, een beetje wel, ik moet niet flauw doen, maar daar gaat het niet om, hè? Het gaat om de kern van de boodschap, Christus is gekruisigd voor onze zonde. Dat is de kern. Hij is opgestaan. Hij is begraven en hij is opgestaan. En dat alles naar de schriften. Het is niet als een verrassing. We kunnen toetsen aan de schriften. En we kunnen toetsen aan de levens van de broer van Petrus. Die is gekruisigd op dat gekke kruis. We noemen dat het Andreas kruis. We kunnen toetsen aan Petrus die op zijn kop gekruisigd is. We kunnen toetsen aan het leven van Jacobus, de broer van Johannes, die door het zwaard gedood is. Paulus is door het zwaard gedood. Waarom? Omdat ze de opgestane Jezus hebben gezien. Omdat dat de hoop van de wereld is. Wie kent Joost de Draaier? Wel eens van gehoord? Joost, Willem van Kooten. Joost de Draaier, de DJ. Ik ken hem niet zo goed, maar hij is zo bekend. Ik ben geen radioman, maar dat ik toch die naam kende. Joost de Draaier. Hij is overleden, 83 jaar geloof ik, en staat er, hij heeft een imperium opgebouwd. Dat wil zeggen, hij heeft iets heel groots gebouwd. En ik sprak in die vorige gemeente en iemand kwam naar me toe en hij zei, ja het schijnt dat hij, ik weet niet hoeveel, miljoenen misschien wel, nou heel veel geld had die man, heel veel geld. Maar nu? Maar nu? Maar nu? Wij worden zo gek gemaakt door allerlei materiële dingen. Mooie auto, mooie bak, mooie vakantie, mooi dit, mooi dat. He? We poetsen onszelf op en we rekken onszelf op en we schilderen en dan gaan we op Facebook gaan we mensen jaloers maken. Zelfs ons eten fotograferen we. Oh, doe dat nooit naar mij, hè? Stuur geen maaltijd naar mij op die je gefotografeerd hebt. Doe het niet, hè? Want ik doe je in de ban, hoor. Allemaal jaloerse mensen. Als ik 10 indrukken. Ik zit niet op Facebook. De Heer heeft me daarvoor bewaard. Maar stel dat ik op Facebook zat. En ik zou 10 impressies. Zou ik zo bekijken. En ik zou in de spiegel kijken. Dan zou ik me een grote loser vinden. Serieus. Ik moet eens kijken. Dat is net met mijn collega's, die reizen de hele wereld af. Die vliegen, weet ik veel waar ze allemaal komen. En dat is prima. Maar daar ga ik me toch niet aan meten. Want ik ben al blij als ik in Garderen kom of in Apeldoorn. En dan ben ik al dankbaar. Maar die gasten komen aan de andere kant van de wereld en dat gaat maar door, dat vliegt maar door. Maar goed, Gods genade is mij genoeg. Nee, maar waar het om gaat, en dat moeten we echt voor ogen houden. We leven in een tijd van heel veel bedrog. We leven in een tijd, en ik wil niet paranoia overkomen, er zijn maar heel weinig mensen werkelijk te vertrouwen. En vooral mensen die heel veel macht hebben. Waarom? Omdat ze die macht willen behouden in eigen kracht. En als je de macht wil behouden in eigen kracht, dan is de stap naar corruptie en een rigide karakter is heel klein. En dat zien we ook. En de maffia doet het openlijk met moorden en liquidaties en chantage. Maar politici doen het subtiel en multinationals doen het geraffineerd, want het zijn slimme jongens. En als er geen markt is, dan creëren ze een markt met angst. Maar wij hebben een wapen, wij hebben het woord van God, wij hebben het licht van God. En ik neem notitie van heel veel dingen, maar ik focus me op het woord van God en op de opdracht van de kerk. Op het evangelie. Want dat is een kracht Gods tot behoud. Niet mijn kennis van sectes, van dwaalleer en van oplichters. Dat is niet mijn kracht. Mijn kracht is het evangelie. Kracht Gods tot behoud. En er is maar één evangelie, daarom moeten we het kennen. Daarom plaagde ik u een beetje met die A4'tjes. Maar dit is wat Paulus zegt en dan ronden we af. Ja, dan ronden we zeker af. Dit is wat Paulus zegt in Galaten. Galaten 1. En nogmaals, wij zijn niet zo bijzonder, ik ook echt niet hoor. Maar de boodschap die we brengen is bijzonder. Het woord van God is bijzonder. En daarom durf ik met grote vrijmoedigheid steeds te spreken, omdat ik niet mijn eigen wijsheid, mijn eigen godsvrucht of mijn eigen mooie karakter predik. Ik predik het evangelie. Dank u God voor de genade. En dit is wat Paulus schrijft, Galaten 1, vanaf vers 6 tot en met 9. Daar gaat het al mis, hè? Daar gaat het al mis. Paulus heeft daar gepredikt en hij komt terug en hij ontdekt iets. En dan zegt hij dit in vers 6. Hij is echt verbaasd. Hij zegt, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt bekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Prosperity preachers. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het u al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Nou, wat is het evangelie? We hebben het in viervoud in onze Bijbel en we hebben de bijlagen, zeg maar, de, ik zou het bijna noemen, ja, artikelen, de brieven. Dat is het evangelie. Het is in uw Bijbel. Het is in mijn Bijbel, het is in onze Bijbel. Daar is het evangelie te vinden. Luister niet naar mooie predikers, mooipraters, die je meevoeren met omhaal van woorden en met prachtige voorbeelden en zelfs met humor. Kijk of het woord dat verkondigd wordt, of je dat kunt toetsen aan het evangelie waarin wij gegrond zijn, zegt Paulus, ons fundament waarin we dienen te staan. Zorg, broers en zusters, en ook degenen die er niet zijn, die het luisteren morgen. Zorg dat je gegrond bent in dat evangelie. In de tijd waarin we nu leven, de dagen die komen, de jaren die komen, daar hebben we het nodig, dat we het kennen en dat we erin staan. En de kern van het evangelie nog één keer, Christus is voor onze zonden gestorven, naar de schriften. Christus is begraven en opgewekt naar de schriften. Dat is de kern van het evangelie. Onze zonden zijn kwijtgescholden. Er is betaald voor onze schuld. Wij zijn de verlosten des Heren. En in dat spoor gaan we verder. Amen. In ieder geval één iemand.